Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Het zij hier of thuis of elders. En ook de gasten die hier zijn, allen hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Rozemuller. Heb ik de volgende afkondigingen. In verband met het periodiek aftreden in de maand mei van Luc Bethlehem als beleidsouderling. Klaske Dieleman als ouderling. Ineke Dokter en Martinus Ritsma als diaken. Ontstaan er twee vacatures voor een diaken. Eén voor een ouderling en één voor een beleidsouderling. Jij wordt gevraagd om namen van geschikt geachte broeders en zusters in te dienen. Waarbij motivaties zeer op prijs worden gesteld. Dit kan tot en met 27 februari aanstaande via een link die u in uw mail hebt gekregen. Via het mailadres van de Scriba of u mag een briefje doen in de brievenbus aan de omloop 29. Vanmiddag is er geen dienst. De regiodienst die in Grijpskerk zou worden gehouden is doorgeschoven naar volgende week zondagmiddag. Na afloop van deze dienst is er weer koffie drinken. De collecte is vandaag voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal, jullie die hier in de kerk zijn, mensen die thuis deze dienst meebeleven. We zullen stilstaan bij het thema We mogen geloven in wonderlijke dingen. Naar aanleiding van nog een hoofdstuk uit Openbaring vorige week en een paar weken daarvoor ging het ook over Openbaring. En het zijn eigenlijk heel wonderlijke dingen die je leest in Openbaring. En misschien wel zo wonderlijk dat je het moeilijk vindt om te geloven. En we zullen daarbij stilstaan en zien dat er toch heel mooie dingen zijn die je daarin mag geloven. Ons eerste lied, zometeen naar Fotum en Zegengroet, is het lied Glorie aan God. We zullen met elkaar hier in de kerk Gods naam weer groot maken. En zullen we hier nu in de kerk gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Nooit laat hij los waaraan hij is begonnen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zullen nu gaan luisteren naar de geboden die God ons heeft gegeven. Deze keer niet de 10 geboden zoals God die op de Sinaï heeft gegeven, maar de bergreden zullen we bij stilstaan. En eigenlijk is dat de houding, onze innerlijke houding die daarachter zit als we ons houden aan de geboden van God. Daarom lezen we nu met elkaar de eerste 10 versen van Matteüs 5. En daarna zullen we gaan zingen, hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt. Psalm 89, vers 7.
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Zullen we gaan bidden samen. Heere God, dank u wel dat wij, zoals we net zongen, mogen wandelen voor uw ogen. Dat we met u mogen wandelen, mogen leven. Dat we weten dat uw blik op ons gericht is. Uw vriendelijk gelaat, zoals we dat ook uit de Bijbel weten. En dat is zo dankzij de Heer Jezus, dat we ervan mogen verzekerd zijn dat u met uw zegen, met uw trouw bij ons bent. En daar danken we u voor. En dank u wel dat u elke keer weer op de eerste dag van de week ook naar ons toekomt om ons daarvan te verzekeren dat u bij ons bent. En om ons te helpen om aan uw hand te leven. En geef dat dat ook weer mag bewerkstelligd worden door deze dienst. Dat wij aan uw hand willen leven. U vertrouwen, ons leven aan u geven. En wilt u daarom met uw Heilige Geest bij ons zijn? Want dank u wel dat we dat ook mogen weten. Dat u uw geest naar ons toezendt. In ons midden. In onze harten. Zodat ons geloof mag worden versterkt. Zodat we weer meer in de band met u gaan leven. Verbonden met u. Dank u wel dat dat zo mag en wilt u dat ook weer geven. We bidden weer om vergeving van wat niet goed is geweest. Want dat uw vriendelijk gezicht naar ons is toegekeerd, is niet omdat wij zo geweldig goed altijd leven voor uw aangezicht. Daar ontbreken ook dingen aan. En we bidden u, wil dat weer wegnemen door de Heer Jezus. Vergeef het ons weer, zodat het zo mag blijven dat u met uw vriendelijk gezicht naar ons kijkt en voor ons zorgt. Ja, dank u wel dat de Heer Jezus er is, om steeds weer wat niet goed is, wat tussen u en ons in staat, weg te nemen. Geef door uw geest ook nieuw leven. We hebben gelezen vanuit de bergrede dat u ons die houding wil leren van dat wij ons arm weten voor u en dat we daarom door u rijk willen worden gemaakt. Dat wij treuren vanwege zonden en gevolgen van de zonde en graag door u verlost willen worden. Dat wij de vrede zoeken, dat wij zachtmoedig zijn. Ja, dat wij op die manier willen leven. Wilt u ons dat geven door uw Heilige Geest? Zegen ons als uw woord weer opengaat. Wilt u ons dan ook weer raken? Geef dat het ons mag bemoedigen. En we willen u danken, Heer, voor het feit dat we ook weer meer vrijheid hebben gekregen. In die zin dat allerlei maatregelen die ook beperkend waren voor ons als kerk, dat die er niet meer zijn. Dank u wel dat u weer de ruimte geeft aan ons en help ons om die ruimte te benutten, daar ook van te genieten. Heer, wilt u daarin ons ook zegenen en we willen u daarvoor danken. Geef ook dat als het gaat om de pandemie, dat die ook verder wordt teruggedrongen en dat daardoor ook die vrijheid blijven kan. Wilt u ons gebed verhoren? Om Jezus wil. Amen. Ja, ik wil even iets uitleggen in een kindermoment aan de kinderen. Er zijn hier niet superveel kinderen, hè? Dus ik zal maar niet vragen of kinderen naar voren komen. Het is misschien een beetje lastig als je met zo weinig bent. Dus ik wil jullie gewoon even wat vertellen. Jongens en meisjes, wat stormde het hard, hè, vrijdag? Hebben jullie het gemerkt? Ja, precies. En was je zelf ook in de storm of niet? Nee, waar was je? Binnen in huis, hè? Dat is maar beter. Ja. Hé, en moet je eens luisteren, hè? Als het stormt, dan gebeurt er van alles door die storm. Kan iemand iets noemen? Jullie kunnen zo goed dingen vertellen. Kan iemand iets noemen wat er gebeurt door de storm? Nou, jij kunt het allemaal fantastisch vertellen. Dak van het draf. Heel goed. En wat nog meer?
Er is een muur omgewaaid.
Er is een muur omgewaaid? Oh, dat wist ik nog niet. Waar?
In de tuin.
Oh, in de tuin. Nou, kijk, dat is toch serieuze schade. Ja, de verzekeraars hebben weer wat te doen. Nog wat anders wat er gebeurt door de storm? Ja, bomen omgewaaid. Ja, wou jij ook zeggen, hè? Ja, bomen zijn heel veel bomen omgewaaid. Ja, en daar is natuurlijk ook heel veel schade door gekomen. Ja, dus er is allerlei schade door de storm. Nou, ik wil verder niet heel veel over de storm hebben. Maar zoals de storm heel veel dingen kapot maakt, zullen we in deze dienst nadenken over de Satan. Jullie weten misschien wel wie de Satan is, hè? De Satan is een engel die niet naar God wil luisteren, maar die alles van God kapot wil maken. En net als de storm heel veel kapot maakt, wil de Satan ook heel veel kapot maken. Hij wil ons geloof, zeg maar, laten omwaaien, omvallen. Zoals een boom omvalt door de wind, zo wil Satan als het ware ons geloof omblazen, dat we niet meer geloven. En Satan zegt dan bijvoorbeeld tegen ons, ah joh, dat is toch gek om te geloven in God. Dat moet je niet geloven. En zo wil hij ons geloof laten omwaaien. En als het stormt, dan ga je in huis om te schuilen voor de storm. En zo mogen wij ook schuilen voor de storm van de Satan. Als de Satan tegen ons aanblaast en ons geloof wil laten omwaaien, mogen wij ook schuilen bij de Heer Jezus. Want de Heer Jezus kan ons helpen om vol te houden dat ons geloof niet omvalt. Want de Heer Jezus is sterker dan de Satan. Dus als jij dicht bij de Heer Jezus blijft, als je de Heer Jezus steeds bidt van wilt u mij helpen dat mijn geloof niet omwaait, niet omvalt, dan zal de Heer Jezus daarbij helpen. Want hij is altijd sterker dan de Satan. En dat is waar het in deze dienst, ook in de preek straks over gaat, dat de Heer Jezus sterker is dan de Satan. Nou, dan gaan we nu met elkaar uit de Bijbel lezen over de Satan, die wordt hier de draak genoemd, die ons aanvalt, en de Heer Jezus die sterker is, Openbaring 12. En daarna zingen we Psalm 2, vers 1, 2 en 3.
Openbaring 12, de vrouw, de draak en twee beesten. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren naar de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Met Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer. De duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde was gegooid, achtervolgde hij de vrouw die een zoon had gebaard. Maar de vrouw kreeg 2 vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en 2 tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de vrouw, die de draak had uitgespuugd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.
Thank you.
Ja, het thema van deze preek is: we mogen geloven in wonderlijke dingen. En dat het geloof zo wonderlijk is, is ook wel eens lastig, toch? Ja, iedere christen zal wel eens bij zichzelf denken: is het niet heel vreemd dat wij dit allemaal geloven? Afgelopen maandag heb ik op catechisatie, de groepen die ik heb, een filmpje laten zien. Daar hebben we ook over doorgesproken. Van een gesprek dat Thijs van der Brink, een journalist, had met Tim Hofman. Die vooral in deze tijd bekend is van andere dingen. Maar daar gaat het nu even niet over. Een gesprek met Tim Hofman over hoe hij niet in God kan geloven en waarom hij niet in God kan geloven. We zullen even naar dat filmpje ook nu gaan kijken. Catechisanten die hem hebben gezien, zien het voor de tweede keer, maar laten we er toch even naar kijken.
Ik was zo bang. Toen heb ik ook nog aan gedacht, is geloof dan iets? En toen dacht ik, nee, ik ga dat zelf oplossen. Ik ga niet nu, omdat ik me slecht voel, heel laf dan komen redden. Ik heb hemel en aarde verschoven in mijn hoofd om te zorgen dat ik uit die depressie kwam. Dat kwam me niet gratis aanwaaien, dat principe, zeg maar.
Maar waar heb je dat gevonden dan?
In mij.
In jezelf?
Ja.
Wat heb je in jezelf gevonden?
Ik heb alle waarom-vragen die ik had beantwoord of geprobeerd te beantwoorden. Ik vind het idioot dat een wetenschappelijk instituut, zoals dus een school, dat die met overheidsgeld dan kinderen op een wetenschappelijk instituut iedere morgen vertellen God bestaat.
Ja, dat vinden die ouders, hè? Die ouders van die kinderen die denken dat.
Ja, zeker, zeker. Ja.
Dus die kiezen er zelf voor om een school op te richten en hun kind naar zo'n school te sturen.
Ja, ik vind dat je dat dan thuis moet doen en niet op school. Daar leer je dat 1 en 1 2 is.
Ja, dat doen ze ook.
Ja, dat is waar je voor naar school gaat.
Mm-hmm. Ik vind dat ze ook naar school gaan om andere dingen mee te krijgen.
Ja, nou, goed los daarvan. Ik vind van niet.
Nee.
Ik vind het feit dat ik...
Maar jij geeft mij dus niet de vrijheid om mijn kind zo op te voeden via school als ik wil. Daar houdt mijn vrijheid op wat jou betreft.
Nee, jouw vrijheid is je kind zo op te voeden als dat je dat wilt doen. Ik vind gewoon dat een kind naar school gaat en daar leert hij die dingen die waar zijn.
Ja.
En als je naar een school gaat waar je dingen leert dat die niet waar wil zijn...
Ik denk dat ze wel waar zijn.
Ja, dat denk je. Maar het is niet wetenschappelijk bewezen. En 1 en 2 is 2 wel.
Dat leren ze ook.
Dat is echt wat anders. Het was een groot kruispunt. Ik rijd er naartoe. Parallel rijdt een grote auto. Die gaat naar rechts. Die laat mij voorgaan. Ik rijd door. Ik heb voorrang op de kruispunten. Daarachter komt een kleinere auto. En die rijdt echt met 50 dwars door me heen. Ik ben toen... Op die vooruit geklapt. En ik heb dat gevangen met dit. En mijn gezicht, die auto. En daar ben ik overheen geslagen. Ik ben heel even uitgegaan. Ik hing in die lucht. Ik zag die grond op me afkomen. Ik dacht, nee, dit is niet goed. Dus ik werd wakker. En ik vroeg, wat is er gebeurd? Er stond een vrouw, die had het gezien. En ik vroeg, ben ik nu dood? En die vrouw zei, nee. Toen zei ik, mooi. En ik was best wel kalm ook. Een van de eerste dingen die ik toen zei, omdat het zo'n thema was in mijn hoofd. God bestaat niet.
Dat was een van de eerste dingen
die ik dacht. Terwijl, het kan net zo goed de andere kant op slaan. Want ik heb echt, het is echt, om het zo te zeggen, godswonder dat ik hier nog zit, kan lopen en kan bewegen. En mijn arm er nog aan zit letterlijk. En dat ik nog kan zien.
Want de gedachte is dan, als hij had bestaan, had ik het ongeluk niet gehad.
Ja, het leek net alsof ik dat zoiets nodig had in mijn hoofd om dat te besluiten of zo.
Ja, er worden in dit thema, of in dit filmpje heel veel thema's aangeroerd die ik nu allemaal niet naar voren wil halen. Maar de overheersende gedachte die je proeft bij Tim Hofman is toch wel: geloof is iets wat gewoon niet kan. Het is niet wetenschappelijk bewezen en dus moet je dat kinderen ook niet op school gaan vertellen. Op school leer je dat 1 en 2 1, 2 is. Dat kan je wetenschappelijk bewijzen en heel veel andere dingen ook. Maar dat God bestaat kan je niet bewijzen, dus daar moet je dan die kinderen op school toch niet mee lastigvallen. En ook uit dat ongeluk wat hij gehad heeft, blijkt dat zijn vooronderstelling eigenlijk is. Van ja, God kan eigenlijk niet bestaan. En als je dan Openbaring 12 leest, dan kun je dat ook wel heel makkelijk denken. Van ja, dat gaat toch over zulke aparte dingen. Het lijken wel sprookjes of zo. Valt nooit wetenschappelijk te bewijzen. Dat kan toch eigenlijk allemaal niet. dat er een draak is met 7 koppen en 10 horens... en dan een engel met allemaal andere engelen die daartegen vecht. En, nou ja, vreemde dingen. Hoe kan je dat soort dingen nou geloven? En ik denk dat wij allemaal, dat die gedachte ons wel eens bekruipt, toch? Dat je denkt van, hè, is het ook eigenlijk niet heel gek wat wij allemaal geloven? En ik wil nu even het omdraaien en aandacht vragen voor het tegenovergestelde. Stel je voor dat je niet zou geloven. Stel je voor dat het inderdaad zo is dat alleen alles wat wij kunnen zien en waarnemen en wetenschappelijk kunnen bewijzen, dat dat het enige is wat er is. Zou dat ook niet heel armoedig zijn? En stel je voor, je bent iemand die een super succesvol leven heeft. Je hebt een goede baan, verdient veel geld, hebt een mooi huis, gaat regelmatig op vakantie naar de prachtigste bestemmingen. Je bent gelukkig in de liefde, je hebt fijne kinderen, leuke vriendenkring, een hechte familie, alles wat je wil. Maar als dat alles is in het leven, als er niet iets groters is buiten die werkelijkheid die wij meemaken, kun je op een gegeven moment toch ook, en dat hebben mensen ook, door een gevoel van leegte worden overvallen. Is dit alles? Is dit alles wat er is? En dan ga je dood. En dat was het dan? En de Bijbel zegt nee, dat is niet alles wat er is. Er is meer. Er is een God, een werkelijkheid buiten wat wij kunnen waarnemen dus. En er komt een nieuwe wereld aan, een nieuwe wereld van God die zo vol is van goedheid en schoonheid en creativiteit en gerechtigheid. En daar leven we naartoe. En als je daar leeft, zul je nooit meer leegte ervaren. Dat zal alleen maar geweldig veel voldoening geven. Gelukkig is er iets groters buiten ons waar we hoop aan mogen ontlenen. Waar we ons aan vast kunnen houden. En dat grotere geheel wordt ons op een indrukwekkende manier voor ogen geschilderd in Openbaring 12. Dat hoofdstuk dat boordevol beelden zit. Ik zal de belangrijkste beelden uitleggen. Ik kan niet alles uitleggen, daarvoor is het te veel. Maar dat gaat over een werkelijkheid die wij niet kunnen waarnemen, maar die er gelukkig en soms ook niet gelukkig, als het gaat om die draak, wel degelijk is. Het is mythologische taal. Het lijkt daarmee wel een sprookje. En maar God gebruikt mythologische beelden die er bij andere volken in die tijd ook wel waren. Allerlei volken hadden mythologische verhalen. Maar God gebruikt die om ons die werkelijkheid te laten zien die verder gaat dan wat wij kunnen waarnemen. Vorige week zagen we dat het in Openbaring vaak gaat over strijd. De strijd tegen het kwaad. En in hoofdstuk 12 wordt het kwaad getekend in de figuur van de draak. De draak die de vrouw aanvalt en het kind aanvalt. We zoomen eerst in op die vrouw. Johannes zag hoog in de hemel een vrouw. En zij wordt hier getekend als het middelpunt van het universum. Vandaar, dat wordt gezegd, ze is bekleed met de zon, ze heeft een maan op haar voeten, ze heeft een kroon van 12 sterren, een krans van 12 sterren op haar hoofd. En de bedoeling van die beeldspraak is dus, zij is het middelpunt van het heelal. Wie is zij? Die 12 sterren geven ons een aanwijzing. Het getal 12 kennen we toch uit de Bijbel? De 12 aartsvaders... De 12 stammen van Israël, dat is het Oude Testament. 12 apostelen is het Nieuwe Testament. Dus 12 slaat op de gemeente van God van alle tijden. Maar niet alleen daarop, het slaat ook op Maria, want het gaat over dat die vrouw een kind baart en dat kind is de Heer Jezus. Dus die vrouw is de kerk van alle tijden waaruit ook de Verlosser, de Heer Jezus, via Maria wordt geboren. Voor de christenen van toen, uit de tijd van Johannes, was dit een heel mooie troost om dit zo te horen. Ze waren maar een klein groepje, dat groepje christenen. En ze waren een bedreigd groepje. Ze werden tegengewerkt. Ze werden vervolgd, hè, want ze wilden de keizer niet vereren. En ze werden als vreemd aangezien. Ze hadden het moeilijk. En dat kleine groepje christenen, dat dreigde te worden vermorzeld in dat grote Romeinse Rijk. Daaraan laat God zien. Ja, maar deze kleine gemeente van mij is wel het middelpunt van het universum. Het is de vrouw die ik lief heb. De vrouw waar ik voor zorg. Dat is wat God laat zien. Wij kunnen ons als christenen in Nederland ook wel klein voelen, toch? We zijn steeds meer als christenen een minderheid. En ja, als je kijkt naar wat in het nieuws is en wat de mensen bezighoudt, dan gaat het eigenlijk nooit over Christus. En het gaat bijna nooit over de kerk. Je zou bijna zeggen, alleen als de kerk in een kwaad daglicht komt te staan, dan gaat het over de kerk. Maar als je verder kijkt dan die platte werkelijkheid waarin wij leven, dan zie je dat de kerk het centrum is van het heelal. Het is de door God geliefde vrouw. Dat is wat God hier laat zien. Dan zien we die draak, beeld van Satan. Een grote vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens. Vuurrood slaat op bloeddorstigheid. 7 koppen laten zien dat hij echt een draak is, hè, zoals mensen in die tijd zich een drakenmonster voorstelden. En met horens, 10 horens heeft hij op die koppen. Horens zijn een beeld van kracht, van stootkracht. En 7 kronen heeft hij ook nog op die koppen. En dat betekent, de draak, Satan, heeft ook politieke macht. Hij krijgt vaak koningen en presidenten en dat soort mensen achter zich die hem helpen om zijn verwoestende werk te doen. En die draak die zwaait woest met zijn staart heen en weer. En daardoor wordt een derde van de sterren van de hemel wordt van de hemel afgezwaaid en komt op de aarde terecht. En dat van die sterren, trouwens veel meer dingen, kun je goed begrijpen als je Daniël erbij neemt. In Daniël vind je ook van die eindtijdprofetieën, waarbij ook heel veel van dit soort dingen al voorkomen. Ook van allerlei beesten die het kwaad verbeelden. En in Daniël 8 lees je dan ook over een geitenbok. En op de kop van die bok groeit een hoorn, eerst heel klein. En die hoorn wordt steeds groter, zo groot dat hij op een gegeven moment staat er ook een deel van de sterren, van het sterrenleger, naar beneden haalt. Ja, dus dat van die sterren die van de hemel gaan, kom je ook al in Daniël tegen. En als je daar dan verder leest, blijkt dat beeld van dat beest met die hoorn een beeld te zijn van een koning uit die tijd. Antiochus Epiphanes. En dat was een koning die de tempel op een gegeven moment heeft ontwijd. Dat was een koning die zei van, nou, dat geloof ga ik belachelijk maken van de Joden. En hij ging een altaar van Zeus oprichten in de tempel, op het brandofferaltaar. Dus zo werd God, zeg maar, te kijk gezet door Antiochus Epiphanes. Zo brutaal verzette die man zich tegen God. En dat is precies de mentaliteit van Satan. Hij is vijand van God en hij doet er alles aan om God met God te spotten en Gods werk kapot te maken. En dat doet die draak uit Openbaring 12. Het werk van God kapot maken in allerlei pogingen. En hij heeft maar 1 doel, lezen we in Openbaring 12. Hij wil de vrouw, dus de gemeente en ook het kind waar zij zwanger van is en die later geboren wordt, de Heer Jezus, die wil hij kapot maken. En om dat te snappen, moeten we terug naar Genesis 3, waar gesproken wordt over de zondeval. Adam en Eva hebben net gegeten van de vrucht van die boom, van de kennis van goed en kwaad. En daarmee hebben zij zich tegen God gekeerd en hebben zij zich in de armen van de Satan laten drijven. En God zegt, nee, zo mag het niet blijven. Ik zorg ervoor, ze zijn nu in de armen van de Satan, maar ik zorg ervoor dat er weer vijandschap komt tussen de mensen en de Satan. En uiteindelijk zal de kop van de Satan worden vermorzeld. En dat moet je in het achterhoofd hebben als je Openbaring 12 leest. Er is vijandschap tussen de draak, Satan, en de vrouw, de gemeente. En het gaat erom in dit verhaal over dat die kop van de Satan, de kop van de draak, wordt vermorzeld. En dat zie je in Openbaring 12 in 3 nederlagen. De Satan leidt 3 keer een nederlaag hier. De eerste nederlaag leidt hij als het kind dat de vrouw baart, als hij dat kind probeert te pakken, te krijgen. Nog op het moment dat dat kind ter wereld komt. En we weten dat het echt zo gegaan is, hè? Dat Herodes, koning Herodes, geprobeerd heeft de Heer Jezus als pasgeboren baby te doden. Het is mislukt, maar dat is wel gebeurd. En Satan heeft op meerdere manieren geprobeerd dat verlossingswerk van de Heer Jezus kapot te krijgen voordat het af was. We kennen ook allemaal wel dat die geschiedenis van de duivel die in de woestijn de Heer Jezus verleidt. En ook dan houdt de Heer Jezus stand. En hij heeft het helemaal afgemaakt, het verlossingswerk, tot op het kruis en tot de opstanding. En daarna is hij naar de hemel gegaan. En dat is de eerste nederlaag van de Satan en ook de belangrijkste. En Satan heeft niet kunnen voorkomen dat Jezus zijn verlossingswerk op aarde afgemaakt heeft. En dat wordt heel kort beschreven in Openbaring 12. Het kind wordt geboren en weggevoerd naar de troon van God. Satan krijgt het niet kapot, zijn verlossingswerk en dat kind. Maar Satan geeft het niet op. Satan geeft het nooit op, zolang die nog ruimte krijgt. En zo komen we bij zijn tweede nederlaag. Want als het kind in de hemel is, dan denkt Satan, ik ga daar ook naartoe. Kijken wat ik daar in de hemel nog kan doen. Misschien vind je dat een gekke gedachte. Satan die in de hemel komt. Maar op zich niet, is dat niet zo'n gekke gedachte. Want in het Oude Testament kom je dat regelmatig, of een paar keer in ieder geval, tegen. Dat gezegd wordt dat de Satan in de hemel komt. Waarom? Om kinderen van God aan te klagen. Dat ken je misschien van Job. Dat Satan in de hemel bij God komt en zegt, die Job, als u zijn geloof gaat beproeven, dan blijft er niks van over. Hij klaagt Job aan. En in Zacharia 3 bijvoorbeeld kan je lezen dat Satan tegen de hoge priester Jozua een aanklacht indient. En dat gebeurt ook in de hemel. Dus Satan komt in de hemel om Gods kinderen aan te klagen. Maar als dan de Satan na de hemelvaart van de Heer Jezus weer de hemel in probeert te komen, dan ontstaat er oorlog in de hemel. Michaël, de aanvoerder van de hemelse legermachten, die voert oorlog tegen de draak. En Michaël en zijn leger vecht tegen de draak en zijn kwade engelen. En dat grimmige gevecht loopt uit op een nederlaag van de draak, van de Satan. En de Satan wordt dan op aarde gesmeten. En er staat, in de hemel mag hij nooit meer komen. En in de hemel wordt dan een overwinningslied gezongen. En dan zingen ze, de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht aanklaagde, is ten val gebracht. Dat aanklagen, dat doet de Satan niet meer in de hemel. Dat doet hij nog wel hier op aarde. Bij ons. Heb jij dat nooit? Dat stemmetje in je hoofd dat zegt, hé joh, dat verdien jij helemaal niet. Jij verdient het niet dat het goed gaat in jouw leven. En er is ook veel te veel gebeurd, toch? Dingen die jij fout hebt gedaan. En het wordt toch nooit wat met jou en met jouw geloof. En God moet jou helemaal niet meer. En jij kan dat nooit meer goedmaken, hoor. Je hebt het helemaal verknald. De Satan klaagt je aan. In je hoofd, in je geweten. En hij wil je vooral niet laten geloven dat de Heer Jezus je verlost van mislukkingen en van fouten en van zonden. En eigenlijk doet Satan door je aan te klagen een poging om je mee te slepen in zijn val. En daarom hebben wij het ook nodig, die machtige stem uit de hemel te horen. De aanklager is ten val gebracht. En dat stemmetje in je hoofd heeft dus niet het laatste woord. De Heer Jezus heeft het laatste woord in ons leven. Dankzij zijn bloed en je geloof in hem word je gered van je zonden. Dat is de tweede nederlaag van de Satan. Hij is uit de hemel gegooid. En als hij Christus de Redder niet meer kapot kan krijgen in de hemel, dan probeert hij de vrouw, de gemeente van Christus op aarde kapot te maken. En dan lezen we dat de Heere zijn gemeente op aarde helpt. Want staat er, de Heere geeft adelaars vleugels aan de vrouw en brengt haar in de woestijn. Adelaars vleugels, woestijn, waar kennen we dat van? Van de woestijnreis, toch? Dat tijdens de woestijnreis de Heere God zegt, ik heb jullie op adelaarsvleugels gedragen. En dat bedoelt hij, ik heb voor jullie gezorgd. Ik heb gezorgd voor eten, manna, voor drinken, water uit de rots. Ik heb voor jullie gezorgd en zo zal ik ook voor jullie zorgen als de Satan jullie aanvalt. Dan mag je schuilen bij mij en dan zal ik je helpen. En dat wordt dan ook verder verteld hier. Want dan wordt er gezegd, de draak laat een enorme vloed, een watervloed op de vrouw afkomen, een tsunami van water. Hoe moet de kerk stand houden, die vrouw stand houden? Nou, dan staat er, God laat de aarde haar mond opensperren, die dan die vloed opslokt, zodat ook de kerk, die vrouw, niet wordt verwoest, vernietigd. Dat is de derde nederlaag van Satan. Hij krijgt de kerk niet kapot. Dat belooft God ons. En wat kan Satan dan nog wel doen? Individuele kerkleden aanvallen. Jou en mij en alle broers en zussen in het geloof. Er staat namelijk, hij levert strijd met de rest van het nageslacht van de vrouw. Hij valt individuele kerkleden aan. En dat is nog steeds heftig. En dat hij ons aanvalt, dat merk je toch ook wel zelf. Heel anders dan die christenen van vroeger in de tijd van openbaring. Die werden echt vervolgd door de overheid en zo. Dat was heel moeilijk. Nou, wij niet. Wij worden niet vervolgd door de overheid. We mogen geloven wat we willen. Zegt de overheid niks van. Maar wat ons bedreigt is waarschijnlijk dan toch veel meer verslapping. De Satan doet bij ons zijn best om ons te laten verslappen. Dat je lauw wordt in je geloof. En misschien heeft corona daar ook wel een beetje aan bijgedragen. Dat je niet meer zo gewend was om naar de kerk te gaan. Of je bent nog kritischer geworden op het aanbod. Staat het me allemaal aan en zo nee. Als het me niet meer zo aanstaat, nou, dan kan ik er ook wel mee ophouden. En we hebben weer gezien hoe belangrijk de kerk is. In dit visioen wordt het getekend als het middelpunt van het universum. En vanuit de hemel blijft God bezig met zijn kerk, met de bruid. En laten we hier op aarde dan ook meedoen. De Satan wil ons lauw, slap in ons geloof maken. En daartegen mogen wij met Gods hulp de strijd aangaan. Ten slotte nog een keer die vraag. Is het niet vreemd om dat allemaal te geloven, die verhalen van Openbaring 12? Nou, dat geloof ik niet. We hebben gezien, je moet die beelden niet letterlijk nemen, uiteraard niet. De Satan is niet echt een draak die watermassa's uitspuugt. Maar waar dit beeld voor staat, is realiteit. Er is meer dan de platte wereld die wij kunnen zien. Er is een strijd aan de gang, een geestelijke strijd. En als je goed naar de wereld kijkt, dan zie je het ook, hoe dat gebeurt. En we weten waar die strijd op uitloopt. Jezus is overwinnaar. In hem gaan wij de definitieve overwinning tegemoet. En zo leven wij met hoop. We zijn mensen met toekomst. En die toekomst die houdt niemand meer tegen. Die houdt zeker ook de Satan niet tegen. Hij gaat nog tekeer, maar hij heeft al verschillende nederlagen geleden. En die laatste nederlaag, tenslotte, zal die ook gaan leiden. Want we hebben het gezien, de Heer Jezus is al overwinnaar en heeft al de beslissende slag geleverd. Leef daarom die toekomst tegemoet. En laat je niet te veel in beslag nemen door wat je ziet en dat je denkt van, dat is allemaal zo overweldigend en het geloof, ja, wat kan je daar dan nog mee? Maar leef vanuit wat God je laat zien, leef vanuit de toekomst die God ons ook laat zien, waarop we mogen hopen. De toekomst is van God en de toekomst is dus ook van ons, want wij horen bij God. Amen. 118, vers 1, 2 en 3 gaan we zingen. We zullen in ons gebed ervoor gaan danken dat Katrien Schepen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis naar de operaties die ze heeft ondergaan. En ze zijn daar dankbaar voor, Katrien en Jolanda, en wij zullen die dank ook samen bij de Heere brengen. Laten we bidden. Heer onze God, we hebben gehoord van wonderlijke dingen. Een vrouw die beeld is van de kerk, het centrum van het heelal, een kind, sterker dan de draak, de strijd hier op aarde tegen de kerk. En ook dat de Satan nederlaag na nederlaag heeft geleden, zijn definitieve nederlaag tegemoet gaat. Heere God, geef ons steeds weer de ogen van het geloof. Zodat we zien dat die wonderlijke beelden gaan over de werkelijkheid. Help ons om te zien dat er meer is dan wat wetenschappelijk te bewijzen is. Help ons te geloven, te hopen, te leven vanuit de toekomst. We gaan een geweldige toekomst tegemoet, uw nieuwe wereld. Geef dat we ons daarom niet laten beheersen door wat we zien of door het verleden. Geef dat uw toekomst ons denken, ons leven, ons handelen beheerst. Dank u wel dat we weten dat de duivel de hemel uit is gegooid. Dat hij ons niet daar meer kan aanklagen. Hier doet hij dat soms nog wel. Help ons om daar niet in te trappen als hij ons aanklaagt. Door de Heer Jezus hebben zijn aanklachten geen bestaansrecht meer. Help ons dat te geloven, dat we onszelf zien als verloste kinderen van u. We bidden voor deze wereld. We horen van bedreigingen. Vooral dat Rusland ook Oekraïne dreigt binnen te vallen. We bidden, geef dat het zover niet komt. Dat er geen oorlog komt, waardoor dan weer zoveel bloed zal vloeien. Geef beheersing aan Poetin en anderen die daar invloed op hebben. Geef wijsheid aan wie onderhandelen. Wees bij hen die vrezen in Oekraïne voor wat er kan gebeuren. Ontfermt u zich over hen. Dank u wel dat Katrien Schepen thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat alle medische ingrepen en behandelingen door u zijn gezegend. Het is niet niets wat ze heeft meegemaakt. En wat er gebeurd is, 3 omleidingen, een operatie later vanwege complicaties. Wat fijn dat het goed is gegaan en dat ze nu weer thuis is. Geef dat ze verder ook voorspoedig mag herstellen, op kracht mag komen. Wees bij Katrina Jolanda bij alles wat ze hebben te verwerken. We bidden voor al onze gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of beperkingen. Helpt u ouderen die te maken hebben met beperkingen van het ouder worden. Geef hen steeds de kracht, geef hen het geloof dat ze nodig hebben. Wees bij gemeenteleden die te maken hebben met chronische ziekte. Geef hen moed en kracht. Wees bij hen die te maken hebben met een geestelijke ziekte of burn-out klachten of nog weer andere ziekten. Wees bij ons juist als we ons zwak voelen. En misschien soms niet eens goed weten hoe het verder moet. Heere God, geef ons steeds weer kracht en moed en hoop. We bidden u voor de kinderen en de jongeren. De meeste kinderen en jongeren hebben de komende week vakantie. Geeft u dat ze een fijne vakantie mogen hebben. Dat ze ervan mogen genieten. Dat ze nieuwe energie mogen krijgen. Ja, Heere, wees zo bij de kinderen en de jongeren. En wees bij ons allemaal. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. Help ons, Heer, en help ons om in alles dicht bij u te leven. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan is nu het collectemoment. De collecte zal nu nog niet door de banken worden gehouden, maar gewoon op de bekende manieren bij de uitgang. En je kunt het overmaken. Na de collecte zullen we ons laatste lied zingen. Wees mijn verlangen. Opwekking 520. We mogen naar huis gaan met de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid van de Heilige Geest, is met u en met jullie allemaal. Amen.